Heer, dank u dat wij hier samen mogen zijn in vrijheid, zoals al gebeden is. Dank u dus dat wij samen mogen zijn met uw dienstknecht oom Sydney, dat hij hier bij ons mag zijn. We zegenen hem in Jezus naam. In zoveel van wat we hier om ons heen zien, heeft ook hij medegedragen, medegestuurd. We zegenen allen die hier werken. O Jezus, bewaar deze plaats als een stepping stone, als een springplank, als een bruggenhoofd voor uw komend koninkrijk. Heer Jezus, wilt u blij met ons zijn? Wilt u ons vergeven daar waar we falen, waar ik u gefaald? Heer Jezus, heeft u al gevraagd of u wil spreken? Raak onze harten aan met de geest van openbaring. In Jezus' naam. Amen. Ja, het is een voorrecht om hierbij u allen te mogen zijn. En minder dan een moment met de dienstknecht. Ik wil vanavond iets zeggen over meer een groter perspectief van waar we naartoe gaan. En u kunt dat zelf toetsen met de Bijbel en met uw eigen leven met de Heer. Maar ik dacht dat het goed was om over dit onderwerp te spreken. En misschien komt het u wat algemeen voor, dat het nogal ver van u af staat en dat u misschien daardoor zich wat zelf minder persoonlijk zal voelen aangesproken worden, maar soms moet je eerst de horizon schilderen om dan ook weer het kleine detail opnieuw te zien, wat dan betrekking heeft op jou. Zoals je een weg ver, als het ware, in de horizon ziet verdwijnen, dat je dat hele tafereel opneemt en dan weer terugkomt tot die weg die leidt tot dat punt. Dus ik hoop dat u geduld met mij heeft. Ik heb 3 keer de tijd, of 3 keer de gelegenheid om tot u te spreken. Dus het is niet alleen bij vanavond dus klaar. Ik wil dan lezen van Daniël 7 vers 19 tot 28. Toen wil ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrapt. En van de 10 horens, welke op zijn kop waren, en van die andere die zich verhief, en waarvoor er 3 uitvielen. Terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de anderen. Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. Totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten. En de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Hij sprak al dus. Dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op de aarde zal zijn. Dat verschillen zal van alle andere koninkrijken en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de 10 horens uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan die zal van de vorige verschillen en 3 koningen ter val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen des Allerhoogsten te grond richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen. En ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Dan zal de vierschaar zich neerzetten en men zal hem de heerschappij opnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. en het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijk onder de ganse hemel, zal gegeven worden aan het volk van de heilige des Allerhoogsten. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Hier eindigt het bericht. Wat mij, Daniel, betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot, en ik bewaarde deze woorden in mijn hart. Hier mogen we niet alleen met deze woorden bezig zijn als een soort nieuwsgierig kijken naar de toekomst, maar wilt u ons bewust maken wat wij in deze tijd mogen doen. Hoe wij de kennis kunnen gebruiken om er profijt mee te hebben. Om er voordeel uit te trekken. In ons leven. Geef ons die mannelijkheid die u nodig acht voor dit uur. In Jezus' naam. Amen. Ik wil het eigenlijk hebben over de antichrist en zijn komend wereldrijk. En misschien is het goed om een beetje een globaal overzicht te geven van wat ik zelf geloof dat er ons te gebeuren staat. En dat wij aan de hand daarvan ook ons eigen leven persoonlijk kunnen inzetten. Ik ben geen fatalist. Ik geloof ook niet dat de Bijbel is geschreven uit een soort fatalisme. Van nou het gebeurt, dus laten we maar een Bijbelstudie over hebben. En we kunnen dat dan allemaal op een rijtje, zoals sommige christenen dat dan doen, zetten. Van dan komt er dit, en dan komt er Gog en Magog, en dan komt er de grote verdrukking, en dan komt de wederkomst. Maar het is een beetje een fatalistische houding die sommige christenen hebben, want je kan er toch niks aan veranderen. Als de Bijbel dat nou eenmaal zegt, dan moet je er maar, als het ware, voor schrap zetten. Nou gebeuren er natuurlijk een hele hoop verschrikkelijke dingen. De apostel Johannes op Patmos, die notabene de lievelingsapostel, als ik hem zo mag noemen, van Jezus was, en die bij het avondmaal dicht bij Christus aan zijn borst was geweest, en die toch zoveel over de liefde en over het geloof heeft geschreven, die krijgt notabene van alle apostelen juist al die vreselijke dieren en beesten en gedrochten te zien. En dan zou je zeggen, waarom? Waarom moet dat nou? Het feit dat Jezus Christus daar het Nieuwe Testament mee laat eindigen, moet voor ons, die een klein beetje nadenken en ook beseffen hoe lief Jezus ons heeft, toch op zichzelf al een hele wegwijzer zijn. Want waarom zou de lieve Heer ons bang maken met zo'n vreselijk eindboek als de Openbaring, als daar niet absolute noodzaak voor was? Waarom zou de Bijbel zoveel over de antichrist schrijven, of vrij veel in ieder geval, als het niet een reden had? Is het alleen maar om ons gewoon fatalistisch in te lichten over, nou dat komt er, en zet je nou maar schrap? Of heeft het kennis nemen van deze zaken ook iets te maken met onze taak daarin en onze voorbereiding op die tijd? En misschien zelfs dat wij die tijd ergens kunnen verzachten. Ik denk dan aan het woord van Christus die zo duidelijk heeft gezegd tot zijn eigen generatie dat geen steen op de ander zou gelaten worden. Dat er een vreselijke tijd over Jeruzalem zou aanbreken. En dat is ook letterlijk gebeurd, want 37 jaar nadat Jezus de verwoesting van Jeruzalem voorzegd heeft, is ook Titus met de Romeinse legioenen gekomen. En volgens de Joodse historicus Josephus zijn toen ook 600.000 Joden, vrouwen en kinderen afgeslacht. Dat moet een verschrikkelijk bloedbad zijn geweest. En niet voor niks heeft Jezus dat ziende gehuild. Niet alleen heeft hij gehuild over Jeruzalem, maar heeft het in al zijn eigen lijden bloedend als hij door de straten met dat zware kruis liep, waarover in weeklacht de vrouwen van Jeruzalem klaagden, dat hij opeens tot die vrouwen zegt, vrouwen, ween niet om mij, want als ze dit met het groene loof hebben gedaan, wat zullen ze niet met het dorre doen? En Jezus eigenlijk daarmee zeggende, jullie beseffen niet wat jullie te wachten staan. We kunnen vaak Ja, ook over de verhalen over achter het ijzeren gordijn, dan zou je zeggen, oh, erg. En dat de Heer zegt, jongens, jullie weten niet wat jullie te wachten staan. Terwijl wij eigenlijk, precies zoals die vrouwen, eigenlijk met wat ons dan direct voorbij gaat, aan onze ogen voorbij gaat, dat we dat dan erg vinden, maar eigenlijk niet beseffen hoe erg het is waar Christus onszelf, omdat hij ziet in de toekomst, ons voor wil waarschuwen. En niet voor niks is het de opgestane, verheerlijkte Christus, die ons waarschuwt. Ik herinner een avond die ik mocht meemaken in Zuid-Afrika. Ik had gesproken in een Assembly of God kerk, een Pinksterkerk. En daarna werd ik in een van de huizen van de broeders meegenomen, een architect. En zijn vrouw was een thee of koffie voor ons klaarmaken. En wij waren samen met ons vier man, vier broers. En die avond is een van de meest bijzondere avonden in mijn leven geweest. En het is eigenlijk zo typisch, want je zou zeggen, volgens het boekje had het niet zo gehoord. Er was gebed en we hebben heerlijk gebeden en toen hebben we gesproken over de dingen, verschillende van die dingen die ik vanavond hier zal proberen duidelijk te maken. Maar dat ging voor een groot gedeelte over het komende wereldrijk van de antichrist. Maar het wonderlijke was, op een gegeven moment was de Heer zo in de kamer, dat we eigenlijk, nou ja, je voelde, je kon bijna niks meer zeggen. Een jongen die verwoordde het voor verschillende van ons, die zei, ik heb mijn adem bijna in moeten houden. Ik weet niet of je dat wel eens mee hebt gemaakt, dat er zo'n aanwezigheid van Jezus Christus over een samenkomst valt, dat je erin genotteren kan. En toen heb ik eigenlijk later gezegd wat eigenlijk vreemd, want je zou van Jezus Christus juist zijn aanwezigheid moeten, en dat is vaak ook zo, als je met hem bezig bent. Maar we waren over de antichrist bezig geweest. Dat was het vreemde. En dan zeg je, wat wonderlijk. En misschien is daar toch een reden voor. Dat Jezus Christus door de apostel Johannes zegt, en ieder die verstand heeft, berekenen het getal van het beest. 666. Met andere woorden, het schuift het naar ons toe. Probeer nou eens erachter te komen wie dat is. En dat is toch niet voor niks. Het is niet voor niks dat God ons zoveel over dat rijk, ook Daniel, niet alleen was Johannes de nieuwtestamentische lieveling van de Heere God of van de Heer Jezus, ergens was Daniel de oudtestamentische lieveling. Het is heel typisch dat ze beide zoveel over beesten en vreselijke dingen moesten ontvangen. Het is ook wel wonderlijk dat mensen die vaak alleen maar over de genade en de lievigheid, zeg ik er dan maar bij, van de Heer praten, en niet altijd over de liefde van de Heer, die soms het soms wat geïrriteerd van, het is toch liefde en genade, en dat het eigenlijk tegenovergestelde soms van hun persoonlijkheid uitgaat. En dat zo'n Jeremia, waar je die de hele tijd maar zit te huilen, dat die juist die keiharde dingen moet zeggen. Terwijl wij vaak hebben een gevoel van, als je over de liefde van de Heer praat, dan moet je eigenlijk allemaal lieve dingen zeggen. En misschien is dat ergens ook niet helemaal bijbels. Ik heb al een stuk voorgelezen uit de Bijbel over dat komende rijk dat de hele aarde zal bedekken. En misschien zijn er dingen die ik ga zeggen die niet precies hier worden geloofd door iedereen. En daarom heb ik gezegd, u moet het maar zelf in uw eigen Bijbel nog eens bestuderen. En u zelf openen voor de Heer en zeggen, nou Heer, hoe zit dat nou? Maar ik geloof wel dat we zo langzamerhand tot een punt komen in de geschiedenis dat we ernst moeten maken met wat er ons staat te gebeuren. Ik heb wel eens gezegd, omdat ik natuurlijk ook wel eens vaak voor charismatische en pinksterkringen spreek, waarom zijn er zo weinig geweest in 1933, zou ik maar zeggen, die de vreselijke tijd van Hitler hebben voorzien? Waar waren al die van Gods geest vervulde mensen? Waarom is er niemand gegaan naar de Joden in de van de Bree staat en gezegd, God heeft ons in de gemeente zo duidelijk gemaakt dat dit Gods weg is. Dat jullie nu door Balfour, de declaratie van Balfour in 1917, de kans hebben om na 2000 jaar terug te keren naar, jullie land. Wij hebben de boeken van Johannes hierover gelezen en jullie moeten het nu doen. En God heeft ons daarbij, niet alleen geloven wij dat jullie terug moeten voordat onze Messias, onze beide Messias terug kunnen komen. Maar God heeft ons daarbij laten zien dat er ontzettend veel vreselijke dingen staan te gebeuren. Laat ik het zo dan zeggen. Als ik in Amsterdam had rondgelopen in 1934. En ik had tegen de Joden van Amsterdam gezegd. Ga naar Israël. Dit is het woord van God. In onze gemeente duidelijk gemaakt. En met de verschillende bevestigingen. Want als je niet gaat. Zul je afgevoerd worden met je kinderen en je vrouwen. Naar concentratiekampen. En ze zullen je vermoorden. En nadat ze je vermoorden in een christelijk Europa, zullen ze zeep van je lichamen maken. Dan vraag ik u, wie van de geweldige wederom geboren christenen had mij serieus genomen? Hoeveel geweldige bekeerde christenen hadden gezegd, Van der Hoeven die is fanatiek geworden? Als ik nou zou zeggen, dat we onze ergere dingen te wachten staan dan aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Wie van de zogenaamde bekeerde scharen zal het ernstig nemen? En laat ik er dan dit bij zeggen. Je wordt ergens wat dat betreft wel opgevoed als je in contact bent met het Joodse volk. Want diezelfde Joden hebben ook waarschijnlijk bij de kandelaars op Sabbat hebben ze gegrepen naar de geweldige belofte van Gods woord in het Oude Testament misschien. En hebben zich vastgehouden als aan een strohalm. Uw goedertierenheid duurt tot een eeuwigheid. En bij die twee kandelaars op de Sabbat dan dacht, nou, het zal wel niet zo vaak lopen. Net zoals vele christenen ergens goedkoop dan maar een tekst eruit pakken en zeggen, nou, maar God is goedertieren. Maar lieve mensen, God is goedertieren. Maar er zijn toch 1 miljoen kinderen vergast. Van een volk dat zelf die teksten had over die goede tieren. En als we dat niet genoeg indenken, dan komt het straks voor ons als een ontzettende, ja, we zijn er niet klaar voor. En dan wil ik niemand hier onnodig bang maken, want daarvoor geloof ik is de Heer niet tot ons gekomen. Maar ik geloof wel dat de Heer ons een hele hoop laat zien. En dan kom ik terug bij wat ik al begon te zeggen. Hij heeft dat volk ook gezegd van Titus. En er waren zijn eigen discipelen bij. Hij had ook kunnen zeggen, nou prijs de Heer, jullie worden allemaal vervuld van de Heilige Geest en jullie allemaal in tongen spreken. Nou, dat moeten ze toch wel fijn hebben gevonden. Dan kunnen jullie de dood opwekken. Ik zou het graag doen. En dat prijs de Heer. Maar hij heeft ook gezegd, er komt zo'n vreselijke tijd. Jullie moeten bidden dat het niet in de winter valt. Want dan kunnen jullie nog vluchten. Het zal veel prettiger zijn als het niet in de winter is. Ik moet het ontzettend lief hebben. En de Heer Jezus heeft erbij gezegd. Dat zei hij tot mensen die nog vervuld zouden worden met de Heilige Geest. Dat ook kunnen zijn. Nou, jullie worden gedoopt met de Heilige Geest. Daar is alles mee verdisconteerd. Amen. Maar nee, de Heer was veel praktischer. Hij heeft gezegd. Jullie krijgen zo'n ontzettende. Jeruzalem zal omgeven worden de vijanden. En als jullie het nou zien. Dan is er geen tijd meer. Om naar je kamer en je spullen te halen. Dan moet je direct vluchten. En dat zegt de Heer tegen zijn eigen discipel. Vluchten. En als het dan komt, bid dan dat je niet in verwachting bent. Of dat je niet met zuigeling aan de borst hoeft te lopen. En dat je niet in de winter het hoeft. Dus hij probeerde het zo weinig. Hij kon niet zeggen het gebeurt niet. Maar om het zo dagelijk mogelijk te maken. En dat doet me dan terugkomen op dat geweldige verhaal van Farao. Vindt u dat nou erg liefdevol dat die arme man in zijn slaap werd opgeschrikt? Was niet eens een christen nog. En die arme man die werd zomaar opgeschrikt in zijn slaap. En ik kreeg vreselijke nachtmerrie, zouden wij het genoemd hebben. Daar 7 magere koeien. Die eten dan 7 vette koeien op. En dan nog eens een keer 7 magere aren. Die dan die 7 vette aren op. Eten, en dan denk ik, joh, en hij is er zo onthutst van, dat hij kan niet meer slapen. Heet, wat is dit nou? En dan komt dan eindelijk, vinden ze dan Jozef, dat is ook Gods manier om Jozef tot het punt te brengen dat hij altijd had bestemd voor, komt Jozef eindelijk voor de farao, en dan maakt hij het nog erger, want dan zegt hij, nou zie je, is eindelijk een godsman, nu zou die Jozef geweest moeten zijn. En dan maakt hij het nog erger, zoals de Engelsman zegt, hij rapt het in. En hij zegt, farao heeft het 2 keer gezien, want bij God staat deze zaak zeker. Nou, een leuke boodschap. Ze zeggen, nou fijn, is dat jullie charismatische boodschappen? Maar dat zei hij. Jozef die zei, het komt zeker. Dus misschien dat waar we had kunnen zeggen, nou, hebben we nog 7 jaar, laat nog een glas wijn drinken. Of een, misschien zal het, maar... u zou misschien zeggen, een kop koffie. Maar wat... Wat deed Farao met die vreselijke boodschap van Jozef? Wat deed Farao daarmee? Farao die geloofde het. En die zei, wat kan ik er dan aan doen? Als dit allemaal komt, wat kan ik dan met deze boodschap doen? En weet je wat toen Jozef zei? Die zei niet van, nou ja, je moet er maar fatalistisch op wachten tot dat gebeurt, totdat die 7 vette jaren over. Maar hij heeft hem gezegd, je kan je op voorbereiden. En door die voorbereiding, en nou zeg ik iets heel gevaarlijks, is die droom niet eens uitgekomen. Want die 7 magere jaren hebben nooit die 7 vette jaren opgegeven volgens het verhaal. Want er was nog genoeg op het 7e jaar. Dus je zou zeggen, ja, Gods woord heeft gezegd, het zal zeker gebeuren. Het is een ramp dat komt. En als je dan, ik vind het ergens iets ongelooflijks om je zo voor te bereiden, omdat je Gods woord gelooft, dat je door je voorbereiding zo het verzacht, dat het bijna niet meer zo uitkomt als je eerst dacht dat je moest geloven. Ik vind dat ook het machtige van Nineveh. Als Jona dan, Nineveh moet zeggen, na 40 dagen wordt de stad verwoest. En hij zegt dat, en op een gegeven moment staat er dan in de Bijbel, en de koning van Nineveh bekeerde zich met alle, met de hele bevolking, en dan zegt God, ik doe het niet. Nou, dan kan je daar heel vroom over doen, maar ik kan me ergens de profeet wel begrijpen, want een profeet die wordt boos, die zegt, zie, u heeft me voor schut laten staan, u zegt mij tegen het volk te zeggen dat ze na 40 dagen verwoest worden, en u doet niet wat u zelf heeft gezegd. En dan kan je proberen iets op te vinden. Maar de Heer had niet gezegd tegen Jona. Ga naar Nineveh en zeg, als ze zich niet bekeren, zullen ze verwoest. Het was gewoon een droge boodschap. Ga naar Nineveh en zeg, na 40 dagen draai ik de stad om. Keer ik de stad om. En dan staat er, en de mensen in Nineveh geloofden God. Stel je voor, als de Joden geloofd hadden dat ze vergast zouden worden. Hoeveel waren er dan de vergassing ontsnapt? Stel je voor dat we zo het woord van God hadden geloofd. Dat we hadden gezegd, dat gebeurde. Dan zou ik geloven dat God nog 1000 Joden had kunnen redden. Met andere woorden, het profetisch woord is niet geschreven om er alleen maar boeken van Heil Lindzee en Johannes de Heer over te lezen. Maar het profetisch woord is geschreven opdat wij het zo geloven dat we er iets mee gaan doen. We hebben al eens de vergelijking gemaakt tussen christenen en de joden die de belofte kregen van de Heer dat ze het beloofde land zou ontvangen. Maar dat was een heerlijke belofte, die had dat gezworen. Ik zal u een land geven overvloeiende van melk en honing. En ik zou me kunnen voorstellen als ik soms de christelijke mentaliteit een klein beetje ken, dat ze daar aan de Jordaanoever eindelijk na een woestijnwandeling daar gekomen zijn, daar waren aangekomen en daar in hun tenten hadden gezeten en zei, nou prijs de Heer, broeder, de Heer heeft ons gezegd dat hij ons dit land zal geven. Gelooft u? Ja, natuurlijk, geloof in de belofte van de Heer. Laten we nog een koor over zingen. Hij is getrouw, prijs de Heer. En een fijne boodschapper over de trouwheid van de belofte van de Heer. We hadden een machtige bijbelstudie gehad op Sabbat natuurlijk, niet op zondag. En dan waren we naar onze tenten gegaan en zeiden, had hij het niet goed gezegd? Dat is machtig, hoe hij die bijbelse belofte eruit had. Geweldig. Ja, maar we krijgen dat land, dat is geweldig. Dit land, dat heeft de Heer beloofd. Hij zal ons geven, een land overvloeien van melk en honing. Daar ligt er nou, is een prijs de Heer. Volgende Sabbat hebben we spreken. Pieters, oh man, die geweldig. En dan kwamen ze de volgende zaterdag weer bij elkaar, allemaal in een grote tent, ze prijs neer, weer een chorus over de belofte van de Heer, en over een bijbelstudie over dat de Heer hun het land zou geven, en ze waren nooit dat land binnengegaan. Weet je wat ik ergens vind? Ik vind het nogal een vreemde manier waarop zij dat land kregen. Ze moesten bijna voor iedere meter vechten. Je zou bijna zeggen, later nou, dat is ook een manier van geven. Ze hebben dan een strijd op leven en dood. Ik heb wel eens het gevoel dat een hele hoop christenen zeggen, ja, staat in de Bijbel, staat in de Bijbel. Ja, als u nou werkelijk gelooft, ga het maar halen. Je bent onder de leiding van de Heilige Geest. Maar juist omdat ze het geloofden, want degene die het geloofde dat God hun het land zou geven, dat was Jozua en Caleb. Die waren bijna niet te huilen, die zijn mogen ook naar hemel, naar het gebergte. We pikken dat in, het kunnen schelen, die eenakkers, pakken we wel mee. Dat zou hetzelfde zijn, ja, maar ik geloof dat het goed is dat je dat zegt. Dat zou hetzelfde zijn dat u in een perfecte gemeente kwam, waar die de Bijbel van kaf tot kaf geloofde. En die zei, broeder, gelooft u de schrift? Ja. Gelooft u dat er uit alle talen en stammen en natieën geredden zullen zijn? Rond de troon? Ja, oh, wij geloven dat ook. Kom dan met ons mee een lied erover zingen. En ze zouden erover zingen en bijbelstudie erover hebben, dat uit zelfs de kleinste stammen, de Amazonegebied en van Japan zouden mensen, want dat stond in het woord van God, en het woord van God kon niet tegengesproken worden, en prijs de Heer, broeder. Maar die kerk of die gemeente zou nooit een zendeling uitsturen, nooit een tiende geven voor zending, nooit zijn buurman beven geriezen, nooit met literatuur, maar ze geloofden in de Bijbel van A tot Z. Wat denkt u dan dat ik voor respect voor die gemeente zou hebben? Voor alle orthodoxe fundamentalistisch geloof. Maar zo hebben we gedaan met honderden van de profetieën. We lezen er alleen maar boeken over. Maar ik geloof dat wij daar pas beginnen te geloven. Als we betalen willen met ons eigen vlees en bloed. Omdat we geloven. Hudson Taylor heeft gezweten. Om onze profetieën te vervullen. Natuurlijk in de kracht van God. Een David Livingstone, een C.T. Studd, dat waren mensen die geloofden. Maar omdat ze geloofden, waren ze mensen van handelen. Hoe vaak is het geloof vaak alleen maar een mentaal beamen van bijbelwaarheden geworden. En zo zal het ons nou tot werkelijk geloof brengen. Ik kom net vandaag van een samenkomst af. We hebben namelijk een dankdienst gehad. Met ook veel instructie erbij. Over de 5 maanden gebedstrijd. Misschien volgens de mensen nog wel langer. Over de situatie, de regeringssituatie in ons land. Omdat we ergens geloven dat Holland nog een nationale taak in de eindtijd heeft. Ook met name voor Israël en het Nabije Oosten. En als je dat gelooft, dan is dat één ding. Maar dan moet je er ook voor vechten. En dan moet, als God werkelijk, niet alleen met de gemeente van Jezus Christus, je moet wel luisteren wat ik zeg, niet alleen met de gemeente van Jezus Christus in Holland, een doel heeft, maar nog met dat verworde Holland als een natie. Maar dan moet er wel wat gebeuren. En wij hebben, een van de dingen die we heel sterk, waar we toe bepaald zijn door de Heer, is dat we moesten bidden voor een Godvrezende regering, en de Heer, zo durf ik dat te zeggen, heeft ons, via machtige, toch profetische aanwijzing aan een van ons, een duidelijkheid gegeven dat we moesten bidden dat Van Agt minister-president zou worden. En dat was 2 jaar geleden dat in een vaste actie aan een broeder, ik was daar zelf niet bij, een vaste actie voor de treinkaping van Bijlen, dat heel duidelijk werd dat Van Agt volgens de Heer onze nieuwe minister-president zou moeten worden. Dat is hem ook in de tijd van de verkiezingen ergens gezegd. Nou, hij heeft alles gedaan om het niet te doen. Zoals u weet. Dus eigenlijk heel wonderlijk. Zelfs toen hij het eindelijk kon worden, heeft hij nog naar Zijlstra en allerlei anderen, tot onze grote schrik, gezocht. Omdat we wisten, hij moest het worden. Nou, ik kan u zeggen, ik heb nog nooit in mijn leven voor een zaak zo gebeden. Ik denk velen met me. Als deze zaak. Op een gegeven moment had ik me er zo in vastgebeten dat bijna mijn hele leven en mijn geestelijk leven stond of viel met de verhoring van dit gebed. En de Heer heeft het gegeven. En dat voor mij is een enorme bemoediging geweest. Dat was eigenlijk heel wonderlijk. Ik was de vrijdag dat vannacht, die nacht, het zal wel de avond zijn geweest, zijn besluit heeft gemaakt om dan toch maar het formateurschap, zoals dat dan in technische termen heet, op zich te nemen. Dat betekent dus dat hij minister-president zou worden. dat, ja, was ik in Rotterdam. En ik hou er niet zo van om iedere samenkomst met een liedje te beginnen, of een paar liederen, omdat dat dan zo de gebruikelijke weg is waarop wij christenen dan bij elkaar komen. Soms mag je misschien met gebed beginnen, en soms met lofprijzing, maar ik geloof dat dat toch niet altijd in een bepaald stramien hoeft, alhoewel het natuurlijk in vele samenkomsten wel zo gebeurt. Maar in ieder geval, de meeste samenkomsten waar ik heb gesproken over het gebed, hebben nogal veel gesproken, en ook vrij veel gebeden, maar niet veel gezongen. Maar die avond was er bijna alleen maar gebed. Van de ene! En allemaal van die heerlijke harde lofprijzen, als je begrijpt wat ik bedoel, hè? Van we zullen overwinnen, en er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, en van die heerlijke, en dat bleef maar, en iedere keer als ik dacht, ja, moet ik dat nou niet stoppen, Heer, ik zou daar toch een boodschap geven, dan was er niks. En ik geloof dat het heerlijk is en goed om de Heilige Geest soeverein te laten. Ik vind de tekst van Jezus tegen Nicodemus een geweldige tekst, waarin hij zegt, gij hoort de wind, gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. En dan zeggen een heleboel bijbelleraars, zo is dan de Heilige Geest. Maar dat zegt Jezus niet. Hij zegt, zo is een ieder die uit de geest geboren is. Hij is ongrijpbaar. Noorden, zuidenwind, je kan er nooit op aan. Een mens die uit de Heilige Geest leeft. Nou, die is verrassend. Jezus zegt, zo is een ieder die uit de geest is geboren. Maar als je eenmaal het trucje of het christelijk leventje hebt aangeleerd, omdat je er lang genoeg in de club mee hebt gedraaid, dan ben je niet verrassend, lief. Ze zijn soms ontzettend slow. Nee, ook niet als de wind. Want je bent altijd noord. Of je bent altijd oost. Of zuidwesten. Nou, dat komt niet zo vaak. Maar het kan best eens stormen. Ook bij Christen. De Heer is vertoornd geweest. Hij heeft een zweep vastgenomen. Dan zou je zeggen, hoe kan dat dezelfde persoon die tegen de vrouw die op overspel betrapt was, zei, vrouw, ik veroordeel u niet. Wat maakte diezelfde lieve, zachtmoedige Heer, die zei, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, een zweep pakken? Wie? Welk boek, dogma boek B of C heeft hem gezegd, dan en dan moet je opeens knalhard er tegenaan. Niemand kan je dat leren. Niemand kan je leren wanneer je iemand moet vermanen en wanneer je met tederheid en liefde juist iemand niet moet vermanen. Dat kan je alleen maar weten als je weet wat het is geleefd te worden door de Heilige. Jezus is het grootste voorbeeld van ons. Halleluja. Hij zei, ik kan niets doen, of ik moet het eerste vader zijn. En wat hij zegt, zo spreekt. Goed. Terugkomend bij Nederland. Het was voor ons een enorme bemoediging. En die avond was er zo'n lofprijzing. En toen ben ik teruggereden. En ik was met Sipke Smit van het Gaap de Bresnavond. En nou, we hebben daar geprezen in de auto. Het is een heerlijk ding om de lof te prijzen in de auto. Want er staat dan in Psalm 149. Laten de heiligen met jubeltoon God loven op hun legersteden. Maar als je dunne flatmuren hebt, dan kan je buurman maar wel zeggen, hey, ik wil slapen. Dus je kan dat veel beter in modern Nederlands vertalen. Heb ik wel eens gezegd dat je laten de heiligen jubelen in hun auto's of op hun fietsen. Als u op met de fiets gaat. Maar in ieder geval, een auto is een heerlijk ding om de Heer in te loven. En het gekke was, er was zo'n lofprijs. En dat ik zei tegen Sipke, misschien gebeurt er vanavond wel iets. En ik kwam om 12:30 thuis. En mijn eigen kinderen hebben vaak meegebeden. Voor vannacht mijn kleine dochtertje van 7. Die zei dan, Heer, laat die streng zijn. Laat die nee zeggen. Ik bid het u in Jezus naam. Als het dan weer een compromis moest gesloten worden. En dan wat zei ik van het zo machtig als ik hoorde. Dan bid ik dat die paddek het op een bandrecorder kon opnemen. En het vannacht kon stemmen. Laat die streng zijn. Laat die nee zeggen. Machtig. Laat meneer de president, minister-president worden. En zij wist dan ook niet. Ik heb dat dan nooit ook uitgelegd. Wat een fractievoorzitter betekent. Maar toen kwam ik thuis om 12:30 en toen was mijn zoontje nog op en die zei, papa, hij is minister-president! Maar dat is iets machtigs, want je kan dan namelijk de kinderen iets meegeven. Maar je kan het ook zo maken dat een kind het gevoel heeft, oh, ik moet, en dat hebben wij vaak ook als volwassenen, ik moet mijn gebedje doen. En dat eigenlijk het gebed en het bijbellezen een zoethoudertje voor God wordt. Ik heb mijn religieuze plicht nog niet gedaan. Maar wat ik het heerlijke vind, ik heb dat eigenlijk zo proberen te gebruiken. Ik zeg, zie je nou schat, dat God onze gebeden heeft verhoord. Als je namelijk voor de juiste onderwerpen bidt, waar Gods geest achter zit, geef je je kinderen en de mensen met wie je bidt, en les mee dat God de gebeden hoort. Dat ze niet moeten bidden om God te vriend te houden, maar dat als ze bidden, dat ze iets gedaan kunnen krijgen. Ik denk dat mijn kinderen dat voor jaren zo niet voor hun hele leven meenemen. We hebben toen zo gebeden. Het is veel beter om je kind te leren dat zijn gebed verhoord wordt, dan om hem maar op te leggen om zijn avondgebedje te doen. En dan kan je soms, en dat heb ik ook vaak die fout gemaakt, dan kan je voor een hele hoop dingen hem laten bidden. Maar ik geloof dat we steeds meer bewust moeten zijn wat we willen. En er vast aan blijven houden totdat we het ontvangen. Kijk, de Israëlieten hadden ook kunnen zeggen, zeg, we gaan maar eens een uitstapje maken in Syrië. We zijn meer dan overwinnaars door de Heer. Er waren ook wel oud-testamentische teksten te vinden om hun, wat dat betreft, een beetje christelijke kracht in te spreken. Ze zeiden, jongens, de Heer heeft gezegd, zou voor mij iets te wonderlijk zijn. Oud-testament, wij gaan Syrië binnen. Nou, ze hadden kunnen doen wat ze willen, maar Syrië stond niet in de wil van God. Gods almacht kan je niet zomaar misbruiken. Dat zou wel mooi zijn. En we weten ook in ons eigen gebedsleven, zo ligt het niet. Je kan Gods almacht gebruiken voor dat wat hij aanwijst. Hij had het beloofde land aangewezen. Daar hadden ze alle almacht voor. Hadden ze daarvoor met hun gebed gezegd, Heer, u heeft het beloofd. Dan hadden ze op veilige grond gestaan. Ik had nog maar tot groen en geel kunnen bidden dat Den Uyl een tweede kabinet. Nou, dat was niet gebeurd. Zonder van allemaal gebed. Dus je moet wel weten waar je binnen komt. Ja, maar dat is heel ontzettend belangrijk. Je moet zo bidden voor dat wat de Heer op je hart legt. Ik denk dan aan het gebed. We horen meestal predikingen over verhoorde gebeden. Maar er staan in de Bijbel gebeden die nooit verhoord werden. God zegt tot Jeremia, bid niet meer voor dit volk. Nou, ik weet niet hoeveel ervoor hebt gebeden. Dus dat gebed is in ieder geval niet verhoord. Samuel heeft de hele nacht op zijn aangezicht gebeden dat Saul, want daar had hij toch een persoonlijke binding mee. Hij vond dat een hartstikke leuke keer. Misschien was Saul ook wel een verrekte leuke keer. Dat was in ieder geval erg lang. En Samuel, hoe we hem ook noemen, hij mocht Saul. Hij had het er zo moeilijk mee dat voor één foutje dat Saul aan de kant werd gezet, dat hij heeft op zijn aangezicht en op een gegeven moment na een hele nacht bidden zegt, God, Saul, bid niet meer voor Saul, ik heb hem verworpen. En toen moest hij open worden dat God een ander op het oog had. En ik zou me kunnen voorstellen dat er een hele hoop mensen ook, lieve, echt welwillende moeders, hebben gebeden, ach Heer, help Den Uyl. Lieve mensen, u mag best voor Den Uyl bidden. Maar ik durf je te zeggen, God heeft hem verworpen als minister-president. Dat is het leven in de geest, dat we gaan luisteren. En dan kom ik terug tot het rijk van de antichrist. Want je zou zeggen, waarom ben je er nog zo mee bezig? En waarom heb je al deze dingen gezegd? Nou, misschien is een van de redenen dat ik, als ik al deze dingen ga zeggen, wil ik geen fatalistische, profetische sfeer bij ons, dat we allemaal er gezelligjes naar gaan luisteren. Want ik geloof in dat verhaal van de farao, die omdat hij zo geloofde in die profetische aanwijzing van God zelf door die vreselijke dromen, zo daarop in is gegaan, dat hij eigenlijk het ontzien. Stel je voor dat Holland zo bewust wordt dat we de tijd van de antichrist ingaan, dat God Holland als een eiland te midden van die tijd nog wil gebruiken. Juist omdat we het geloven. Ik lees in de Bijbel dat ergens in dat boek van Daniël staat. En deze zullen ontsnappen aan zijn hand. Ammon, Moab en nog een derde. Ik weet niet of dat typologisch als daar gezegd typologisch is. Maar stel voor dat er vluchtplaatsen overblijven. We weten dat de beest komt en de vrouw zal vervolgen. En dan staat er, en de aarde zal de vrouw te hulp komen. En ze zal een plaats worden gegeven waar ze verzorgd en gevoed zal worden. Één tijd, twee tijden en een halve tijd. Dat is eigenlijk een geweldige balans. Het is niet alleen maar dat beest dat alles vermorzelen gaat en dat zoals in Daniel en in de openbaringen staat, met de heiligen zal vechten en hun zal overwinnen. Misschien een van de meest gruwelijke teksten in het Nieuwe en Oude Testament. Dat het beest op een gegeven moment zijn gang schijnt te kunnen gaan met de heiligen. Ik vind het een van de ergste ontnuchterende teksten. Je zou zeggen, hier, dat mag er niet in staan. Hij zal vechten met de heiligen en hun over mogen. Waar je een kerstweekend mee inleidt. Lieve mensen, wij leven in een vreselijke tijd. En het is veel beter om je voor te bereiden op de realiteit die ons wacht. En dan daarin te vragen, Heer, wat moet ik doen? Ik geloof dat dat ook de weg is van Christus. Christus die spreekt op een gegeven moment over die vreselijke dag. Nou, je zou zeggen, Heer, ik geloof dat u van de mensen houdt. En daarom moet ik geloven dat u wist wat u zei. Maar hier staan discipelen voor hem. Allemaal zou ze op een vreselijke manier, behalve Johannes dan, maar die is toch ook gemarteld, aan een martelaarsdood sterven. Ze zouden geslagen worden, gegezeld, in de gevangenis geworpen. Ze zouden over de stoffige wegen, zonder Chevrolet, zonder Peugeot, zonder wat wij dan allemaal hebben, moeten gaan. Ze zouden met hun hoofd naar beneden gekruisigd worden, zoals Petrus. En hier staan ze. Ze zouden de vreselijke, ontzettende tijd meemaken van dat Christus voor hun ogen werd gekruisigd, dat hun hele leven als het ware in elkaar zou vallen. Ze hadden al die dingen in het vooruitzicht. Ze hadden al de moeilijkheden van hun leven nog vooruit. En dan zegt Jezus, er zal radeloze angst zijn onder de mensen vanwege het bulderend branden van de zee. En deze dag zal komen over allen die gezeten zijn op het oppervlak der aarde. Je zou zeggen, goeiemorgen, moet dat nou? Moet dat nou? Die arme mensen. Radeloze angst, waarom meer? Wat een gezellig. We willen de realiteit toch niet zien. En dan zegt de Heer, na zo'n schop, zegt hij, maar bid en waakt gij ten alle tijd, biddende dat gij in staat mocht zijn om te ontsnappen aan al datgene dat komt. Nou, dat vind ik op zichzelf wel heel vreemd. Je zou zeggen, nou, maar je mag martelaar worden. Nee, hij zegt, je moet zo bidden en wakend leven dat God misschien je laat ontsnappen. Dus dan trekt hij eigenlijk iets weer terug. Jij bent heel gek. Hoe vaak vluchten in het Nieuwe Testament een Bijbelse weg is. Ik ben in Parijs geweest. Daar heb ik Dimas Shikarian ontmoet. Of in ieder geval aan de tafel daar gezien zitten, dus de grote president van de volle evangelische zakenliedenvereniging. Ik heb zijn boek trouwens ook gelezen. En een goed boek om te lezen. Man was boer, heeft nu 3000 koeien geloof ik. En die man die is eigenlijk de vrucht van een jonge christen, een Rus. En die Rus was geloof ik maar 11 jaar. Maar die was in dagen van vasten en gebed, je kan bijna niet geloven, was hij maar bij de Heer. Op een gegeven moment kreeg hij een boodschap van de Heer. En hij kon geen eens Russisch schrijven. Maar hij heeft opgeschreven wat de Heer hem zei te schrijven. En een kaart getekend. En die kaart die liep, toen hij eruit kwam uit zijn kamer, die zag eruit als Amerika. En die gemeente, die hem heeft ernstig genomen, die heeft zijn boodschap ernstig op zich genomen. Want wat zei die boodschap? Jullie moeten vluchten. Er komt een vreselijke tijd voor het volk van Armenië. En die gemeente die heeft de Heer zo gevreesd dat ze 60 van hun zijn naar Amerika gevlucht of geëmigreerd. Omdat dat kaartje waar de Heer zei, dat is het land waarnaar je vluchten moet, dat zag eruit zoals Amerika. En zo zijn ze uiteindelijk in Californië, zijn ze terechtgekomen. En vlak nadat ze weg zijn gegaan, zijn de Turken gekomen en er meer dan 1 miljoen Armeniërs verder afgeslacht. Dat is de wereld waarin we leven. En Hitler is dood. Die er 6 miljoen onder onze neus heeft weggeslagen. Lieve mensen. Wij weten niet meer wanneer wij in een trein zitten. Waar het geweer op ons is. En het doet ons beter. Om zo bewust te gaan leven. Met onze tijd. En met ons Holland wat ik lief heb. Dat zou er nog een mogelijkheid zijn. In de tijd van de antichrist die komt. Dat door alle kennis die God ons geeft. Wij die kennis zo mogen gaan benutten. Dat God ons ja een way of escape geeft. Dan zou ik zeggen. Dan moeten we open zijn. Voor elke voorbereiding. Die de Heer ons wil geven. Het resultaat van de Eerste Wereldoorlog. Is de League of Nations geweest. Een voorloper van de Verenigde Naties. Het resultaat van de Tweede Wereldoorlog. Is de Verenigde Naties geweest. 3 jaar na 1945. Hetzelfde jaar waarin Israël een staat werd. Werd de Verenigde Naties als antwoord op de gruwelijkheid van de afslachting van de Tweede Wereldoorlog, als het menselijk antwoord op de nood en de internationale spanning van de wereld geboren. Met andere woorden, de geest van Babylon. Er lezen er veel over in het Nieuwe Testament, dat de geest van Babylon probeert weer op te komen en dat zal het. En de geest van Babylon werd door 1 ding in de weg gestaan. Ik weet niet of we goed genoeg beseffen dat eerste verhaal van Babylon om daarop een antwoord te hebben. Wat was het wat God gebruikte om de geest van Babylon dwars te zitten? Ja, een gezond nationalisme. Hij gaf namelijk ieder een zijn eigen taal en daarmee zijn eigen natie. En toen God het eenmaal heeft gegeven, heeft hij dat verdisconteerd in zijn plan. En werd dat feit dat alle naties hun eigen taal spreken, een sta in de weg om juist dat allemaal in één hutspot te verenigen. En ons alleen maar wereldburger te laten maken die een horizontale eenheid zonder een bekering naar God zouden kunnen verwezenlijken. Dus wat merk je? Bij vaak nihilistische jeugd wordt er gespuugd op een eigen volkslied. Gespuugd op een eigen vlak. Want dat staat nog steeds de Babylongeest en de antichrist in de weg. Want hij wil een wereldrijk. Waar iedereen een wereldburger is. Waar iedereen gewoon een nummer heeft. Een gezonde liefde voor je land. Kan een van de grootste sta in de weg zijn voor een wereldregering. Waar iedereen, als het ware, zijn nationale gevoel zo in de tweede plaats zijn. Dat, hij zo, oh. En ik, het is gek, ik ben in Engeland geweest. Daar heb ik gesproken op een centrum waar aan zware heroïne en andere drugverslaafden bij elkaar waren. En die vertelde ook, toen zij helemaal in de greep waren van die drugs, toen spuugden ze op de blackjack, op de Engelse vlag. Nou, ik heb in Engeland gestudeerd. En als er 1 chauvinistische natie, en chauvinisme heeft ook een gevaar, laat ik er wel bij zeggen, maar 1 chauvinistische natie is die van hun eigen geschiedenis en land houden, dan is de Engelsen. Dus als de Engelsen zover moeten komen dat ze ten niks interesseert, nou, dan moet er wel een negatief werk in hun gedaan zijn. Met andere woorden, de antichrist kan eigenlijk alleen maar binnenkomen. En daarom zal Israël zo in de weg staan, want dat is eigenlijk heel gek. Er is niemand zo ergens heeft zo'n gezond besef van te behoren tot zijn eigen natie als de Joden. Met andere woorden, na 2000 jaar zijn de Joden eindelijk in staat om hun eigen Joodse natie op te bouwen. En zal het voor Israël, uitgesproken voor Israël, het moeilijkste zijn om een opgedeeld te worden in een wereldconglomeraat waar ze eigenlijk hun identiteit, waarvoor ze miljoenen hebben zien afgeslacht worden, die ster toch maar hebben opgedaan, omdat ze beleden bij dat Joodse volk, dat ze dat opeens nu moeten inleveren als een Israël, om maar één van de vele naties te worden die ingedeeld wordt in een wereldregering, zal voor Israël het moeilijkste zijn. Daarom is Israël ook ergens zo'n hoopvol punt. Omdat bij Israël de Hollanders, het interesseert zich in barst, de meeste. Ga maar eens met de jeugd, gewone jeugd, of ze nou tot een Verenigd Europa behoren, of wat. de Israëliërs hebben na 2000 jaar voor hun Joodse nationaliteit, niet eens voor hun religie, want die mensen die hun ster op deden, die geloofden soms niet eens en die aten ook carbonaatjes bij het leven. En toch hebben ze die ster opgedaan. Ze zijn gewillig ervoor geweest om ervoor te rijden. Ik heb nog deze week met twee Joden hier dichtbij in Hilversum gegeten. En opeens de felheid van, nou ja, van tot het Joodse ras behoren. Ze zei, ergens zijn er bijna geen, of in die strekking spraken ze, bijna geen echte atheïstische Joden. Want als je een Jood, als het ware, genoeg drukt, dan zal hij zeggen, goed, ik zal dan maar niet meer naar de shul gaan, maar Jood ben ik. Dus het zal het allermoeilijkste zijn voor de antichrist. Daarom zal hij ook weer alle naties, als hij eenmaal de naties onder zijn noemer brengt van een wereldregering, zal hij opwekken, waartegen? Tegen Israël. Want dat zal de vreemde eend in de bijt zijn. Zou hij machtig zijn als Holland ergens, en ik geloof dat, in de eindtijd, een eindtijdbestemming heeft voor Israël, dat in de Yom Kippur oorlog een prent had in een van de bekende kranten van Israël, waarin een jongetje zat te kijken op een puinhoop, en dat was dan de wereld, ruggengraatloos als de wereld eruit zag toen, vanuit de ogen van een Israëliër, die zag, dat Israëlische jongen zag die puinhoop van die wereld met vetje en met blikjes zoals een puinhoop eruit ziet, en niets was er, alle mensen waren bijna, alle naties, door de knieën gegaan voor het olieembargo, Japan, en alle tientallen Afrikaanse staten die Israël zo had geholpen met landbouwkundige specialisten, hadden allemaal als het ware diplomatieke betrekkingen onder de druk van de Arabieren gebroken. Of het nou Kenia was, of Ethiopië. En ze zagen de wereld ruggegraat. Maar op die puinhoop stond één tulp. En dan voel je als Holland toch wel aangesproken. Voor Israël zag op Yom Kippur 1973 de wereld er als een puinhoop aan. Klaar voor de antichrist om ons over te nemen. Maar op die puinhoop stond één tulp. Dan denk ik wel eens, het is goed dat Israël de laatste ontwikkeling in Holland niet precies hebben gadegeslagen. Want dan zouden ze die tulpen verlet neerzetten. Maar uiteindelijk geloof ik niet alleen om zo'n verhaal. Want ergens geloof ik God dat bevestigd heeft. Dat Holland nog een eindtijdbestemming heeft. En ik zie er een enorme bemoediging in. Dat God ons een kans, een politieke kans heeft gegeven dat we onder die umbrella van deze nieuwe kans, onder deze paraplu, die God na maanden gebed en strijd, in zijn onverdiende genade ons gegeven, dat hij de gemeente een kans geeft van, wat doen jullie met de volgende 4 jaar? Zouden we er nog 4 hebben? Want na de Tweede Wereldoorlog kwam de Verenigde Naties. Maar wij staan op de drempel van de Derde Wereldoorlog. En na de Derde Wereldoorlog komt een wereldregering. Het resultaat van de Eerste Wereldoorlog was de League of Nations. Het resultaat van de Tweede Wereldoorlog was de Verenigde Naties. Samen. Laten we samen. Laten we het samen doen. Zonder God. De minst gebruikte kamer in de Verenigde Naties is de gebedskamer. In de Derde Wereldoorlog, aan de vooravond waarvan wij staan, die volgens mij 1/3 van de heidense, dus de niet-Joodse bevolking, zal doden. Zal als antwoord geven nog geen bekering van de 2/3 die dan waarschijnlijk overblijven. Maar laten we nou afdoen met al die naties. En het zal er zo goed uitzien. Omdat de mensen, ook de christenen, die derde wereldoorlog niet hebben zien afkomen, die denken, die zullen in een staat van schok zijn. En een staat van schok. En die zullen bijna er niet tegenaan kunnen. Want wie zou willen om terug te gaan naar die vreselijke naties, Rusland, Amerika, Europa, China, die elkaar iedere keer in de haren snijden. Welke christen zal het lef hebben om te zeggen dat iets minder slecht zal zijn dan dat? Als de antichristen, hebben jullie nou genoeg gehoord? Mag ik het nou vrede maken? Ik heb een sterk idee dat ik weet wie het is. Maar, tussen de derde wereldoorlog en het einde van de derde wereldoorlog, en die wereldregering van die antichrist, ligt de grootste kans van de gemeente van Jezus Christus. Ik heb in Amerika gesproken en ik geloof dat dat heel mogelijk is. Dat Jezus Christus nog 3 of 3,5 jaar zal lopen door zijn lichaam. Als hij eens zijn eigen lichaam gebruikt heeft in de 3,5 jaar. Voordat het net viel en de nacht inging. En hij werd verraden. Voordat het lichaam van Christus wordt overgeleverd aan de antichrist. Die zal vechten met de heiligen en hun overmacht. Voordat het afschuwelijke zal komen. Dat het zal lijken zoals het leek voor de apostelen. Alsof de Heer was overgeleverd aan de macht van de duisternis. En dat met al hun prachtige teksten ze het niet begrepen. Dat ze zeiden, Heer, hoe kunt u dit laten gaan? Want ze hadden allemaal hun prachtige bijbelteksten ervoor. Van de Heer die zou dit en de Heer zou dat. Maar het leek, lieve mensen, anders heeft u nooit het evangelie goed gelezen. Het leek of de duisternis het won. En het leek of God het eraan overgaf. Ze mochten spugen, ze mochten besmetten, ze mochten het belachelijk maken, ze mochten ontkleden, ze mochten alles doen. En er kwam geen engel, er kwam niks. Dat zullen ze mogen doen met u en mij. En er zal stilte zijn in de hemel. We zullen door een Jobdal moeten gaan met hele goede Bijbel, bedwetende christenen die ons allemaal adviezen zeggen, is er geen zonde in je leven? Omdat we het niet hebben geleerd. Omdat we niet hebben geleerd dat God zijn liefste dienstknecht overgeeft. Overgeeft, zoals het boek van Job zegt. Je mag hem hebben. Maar raak hem niet aan zijn leven. Job is een beeld volgens mij van de eindtijd gemeente. Als de duivel zou zeggen, ha die christen, ze hebben alleen maar uw zoon lief. Omdat hij hun vergeven heeft, omdat hij hun vrede geeft, omdat ze toch nog allemaal een natje en een droogje geeft waarvoor ze die belofte allemaal gebruiken. Je weet ja altijd als je ze alles wegneemt en dat je mij 10,5 jaar op een aflaat. Wat ze u zullen vervloeken. Niemand houdt van u juist alleen in de naaktheid van dat u bent. Zoals Job zegt, though you slay, yet shall I trust. Al zou u mij te gronden richten, toch zal ik van u houden. En weet je wat het gek is? Gods grootste verheerlijking tegen Satan, die niet kan geloven, dat er mensen zijn naar alles wat hij heeft uitgesproken in de hemel, die God lief hebben, zelfs al krijg je er niks voor terug. De grootste verheerlijking, zeg ik hier, van de gemeente van Jezus Christus, zal liggen in dat dal, zal onze grootste glorie zijn. En wat horen we vandaag? Dat dal wordt gemeden als de pest, met een gemakzuchtige opname van de gemeente, prediking. De grootste mogelijk, om voor de ganse wereld en demonen en alles te bewijzen, dat is een taak die de gemeente nooit voor mogelijk zou te bewijzen aan de duivel en zijn 1/3 leger wat die engelen geweest zijn. Dat we ja kunnen zeggen. Zelfs al krijgen we daar niks voor terug. Dan 1 duisternis waarin de gemeente zal roepen, waarom? Waarom, o God? Zoals Job geroepen heeft. Op de puinhoop. Oh, en dan komen er makkelijke vragen, makkelijke antwoorden. Zo makkelijk. Dat God straks die vrienden de bergen zag. Ik geloof dus dat dat er nog een machtige tijd komt tussen het einde van de derde wereldoorlog. Dat is ook niet voor niks, heel typisch. Dat na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, het 3 jaar geduurd heeft, voordat de Verenigde Naties een feit was. 1948. Je moet een beetje nuchter zijn als wij een derde wereldoorlog meemaken. Nou, dan is het niet zo meteen dat je zou zeggen, nou kunnen we meteen de wereldoorlog zien. Verwacht. En daarom is het misschien ook goed om ons voor te bereiden. Ik ben naar Duitsland gegaan. Ik geloof in bovennatuurlijke bescherming. En ik was met een broeder in gebed in Virginia, in Amerika. En die zag aan de Oost-West-Duitse grens allemaal zwarte demonen staan. Allemaal mannetjes, allemaal zwarte mannen, allemaal klaar om binnen te komen. En er waren alleen maar als het ware zachte bloemkelken, die zo als het ware stonden, die demonen nog afhielden. Het gebed, de voorbeden van de gemeente, die waakzaam is in Europa. Ik ben in Berlijn geweest en daarvoor voor Amerikaanse soldaten gesproken. 40% of 60% van de jongens was in de intelligence. Hoorde de codeboodschappen van de communistische legers en wat je hebt daar. En die chaplain, een van Gods geest vervulde man, die zei, ik heb deze jongens uren, of een hele avond, smekend, venend zien bidden. Toen ze de codeboodschap hadden opgenomen dat het hoofdkwartier van de NATO aangevallen zou worden. Ze hebben gesmeekt aan God, geef ons nog enige tijd. Misschien is een van de meest duidelijke voor ons bevestiging gekomen in de tijd van de Yom Kippur. En u kunt er een boek over lezen van Lance Lambert. Het heet, de eerste uitgave in ieder geval, heet The Secret Documentary of the Yom Kippur War. Een geweldige bijbelstudieleraar. En die was bij ons in de Yom Kippur tijd. We hebben verschillende keren gebeden, strategisch gebeden voor de zaak. En wij hadden eigenlijk een gevoel dat we, vooral ook later bevestigd door dingen die tot ons zijn gekomen, dat we op de drempel in Yom Kippur hadden geleefd van een derde wereldoorlog. En aan het eind van die tijd ben ik naar Holland gegaan en ik was er eigenlijk zo vol van dat ik heb gezegd, Heer, wilt u de weg openen voor mij om met de secretaris-generaal van NATO hierover te spreken. Ik ben een uur bij hem geweest. Lance Lambert is toen naar Engeland gegaan, heeft er verschillende Engelse mannen gods bij zich geroepen, heeft daar een volledig verslag gedaan, zo volledig mogelijk, van 2 jaar wat later in dat boek, in die boekvorm gedrukt is. En we hebben beseft dat we in een ontzettende ernstige tijd hebben geleefd. En toen werd het bevestigd doordat Lance Lambert een paar weken daarna, na de Yom Kippur oorlog, kwam bij Dries Howells, waar nu zijn zoon zit, Samuel Howells College aan, waar Samuel Howells een merkwaardig verhaal vertelt. Hij zei tegen het eind van de Yom Kippur oorlog, toen de Joden op weg waren, toen Sharon, generaal Sharon, al de Suez was overgetrokken en de Joden op weg waren naar Cairo en naar Damascus, en ze waren daar niet ver vanaf, en Rusland knarsetandend daarbij heeft gestaan. Aan het eind van de Yom Kippur-oorlog zei die Samuel Howells, de zoon van Ries Howells, die waarover ook in het Hollandse boek is geschreven, op de bres, dat God hem sprak deze zin: The devil wants to precipitate the Armageddon. Dat kwam zo duidelijk tot hem. De duivel wil de Armageddon precipiteren, vervoegen. Zo duidelijk was deze aanwijzing van de Heer dat hij zijn hele college bij elkaar heeft geroepen. Hij zegt, we moeten bidden. En ze zijn gaan bidden in een van die laatste nachten of dagen van de Yom Kippur oorlog, die 18 dagen heeft geduurd. En ze hebben gebeden. Ze zijn begonnen om 3 uur 's middags en ze hebben doorgebeden tot 2 uur 's nachts zonder eten. Bijna 12 uur rond. Waarschijnlijk in diezelfde tijd heeft Nixon volkomen gekraakt als hij was al door de Watergate. Later heb ik er iets van gelezen dat hij in een van zijn bovenvertrekken in de White House, en dus het generaals, was er generale staf of een, was er naast de medewerkers waar beneden. Maar alleen Kissinger kon tussen de generaals en Nixon, als ze daar komen, heeft daar op zijn kamer ijsbeen gelopen, want hij heeft toen, zoals Senator Jackson het later heeft beschreven, the most brutal telegram ever received by United States President ontvangen van Brezhnev. Toen Brezhnev dat vreselijke, beestachtige telegram heeft gestuurd, waar kennelijk in heeft gestaan, als je nu niet de Israëliërs stopt, zullen wij binnentreden. We hebben later gehoord dat de paratroopers van de Russen kennelijk al klaar stonden in Joegoslavië. Het is ook heel gek dat als Gochemagel komt, staat er, hij zal als een wolk het land bedekken. Nou, dat kan je met paratroopers, zeker als het honderdduizenden zijn, precies doen. Nixon heeft toen, waarschijnlijk weet niemand dat hier meer, of heel weinig, heeft toen voor een wereldalert van Amerikaanse troepen 2 miljoen op eerste alert gezet. Als antwoord tegen dat telegram. En daarmee heeft God Brezhnev daarschouw. En dan zeg ik daarmee, maar dan denk ik meer aan het gebed van Ries Hals of Samuel Hals. Want ik geloof dat net in die tijd, toen Nixon deze moedige beslissing moest nemen, hebben zij gebeden. Of in die periode. Ze hebben geroepen tot God. Hou het nog tegen. En God heeft het gehoord. Ik geloof. En ik ben best bereid om die details die ik heb gezegd, om die opnieuw bij de Heer voor te leggen. Maar ik geloof dat wij aan de vooravond leven van deze derde wereldoorlog. En dat de Antichrist zingt op een wereldregering. En dat we, als we dat weten, ons daarvoor moeten voorbereiden. En dat juist met dit weten, God zelfs ons kan sterken. Er staat in dat Daniël boek dat hij zal komen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de Heilige des Allerhoogste. De Heilige des Allerhoogste te grond richten. En zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen. En ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, een tijden en een halve tijd. Hij zal komen over de hele aarde, staat er. Maar zijn tijd zal kort zijn, gelukkig. En toch geloof ik dat het zo makkelijk is, alhoewel we denken dat we het weten, dat we bereid zijn, dat we ervoor waakzaam zijn. Heb ik zelf in deze week opnieuw, heb ik eigenlijk beseft hoe weinig je waakzaam bent. Wij geloven dat er een tijd van vrede en opwekking komt, ook in het Nabije Oosten. En we hebben allemaal gezeten aan de televisie, tenminste ik denk velen van u, om te zien hoe Sadat, een vroegere vijand van Israël, door Golda Meir werd toegesproken en werd binnengehaald. En waar je van zegt, wat machtig als dit vrede zou kunnen worden. En toch, als ik vanavond voor u sta, ik weet het niet. Ik weet niet of er vrede komt in het Midden-Oosten. Of een vreselijke oorlog. Ik weet wel dat heel Israël, als er oorlog komt, meer dan 80% erin gestoken is. Ze hebben Sadat met een grotere liefde, bewogenheid, Egar binnengehaald. 100 keer zo groot in eer aan een man die op de heiligste dag Israël verraderlijk is besproken. Een vijand is met 100 keer meer eer en gejuich binnengehaald dan de Zoon van God. Door zijn eigen volk. Voor God moet het een doorn in zijn hart zijn. Een vijand van Israël. En van mij mogen ze vriendschap met zijn vijand. Met zo'n eer. En Jezus, die nooit een wapen heeft gedragen. Niet met 100ste. dan alleen de kinderen en de enkelen die gezongen hebben. Hosanna, Hosanna. En dat voor velen alleen maar kort. Ik weet niet wat wij tegemoet gaan. Ik geloof wel dat als we weten dat we aan de vooravond leven van die tijd beschreven in deze Bijbel, waarin alle mensen ons zullen haten. Alle mensen ons zullen haten. Om Christus wil. Dat we nog een hoop aan voorbereiding nodig hebben. En ook een hoop moeten doen om de tijd die we nog hebben uit te kopen. Met alles wat we hebben. Met, ik zou bijna zeggen, christelijke sluwheid. Moeten we gebruik maken van wat we nu weten. En dan breng ik u terug naar Jozef. Die daar werd gevraagd of haar, wat moet ik dan doen? Je zegt het zal zeker gebeuren deze vreselijke tijd. Wat moet ik doen? En zegt Farao, je moet overal schuren maken. En je moet dat koren van die vette jaar moet je opslaan. En weet je, het gek is, die is gegaan. Dus ze zijn door heel Egypte gegaan, ze hebben schuur gebouwd. En het moet een ontzettende enthousiaste 7 jaar zijn geweest, dat als ze dan met hun paarden daar langs zijn, Jozef, hoeveel schuren hebben we? 226, machtige wow. Kom maar vanaf. Dus die hebben er ergens onder Gods geest zo hard gewerkt om die 7 jaar te exploreren. Die hebben een fantastische tijd gehad. Die hebben niet gezegd, nou, na 7 jaar komt Gog en Magog. Dan komt er grote verdrukking. Ja, heb je nog een kopje koffie? Ze hebben er gebruik van gemaakt. Ze hebben gebruik van wat ze wisten, hebben ze van gemaakt. Ik geloof niet dat vanavond de tijd is. Nou, ik zal u één ding zeggen. Eén. Voorbeeld. Ik was bij een man met wie ik veel van deze dingen besprak. Die hoog in evangelische kringen, die veel voor het evangelie toen over de hele wereld was. Een machtige man Gods. En als gekje, sommige mensen, daar klik je mee, zoals dan in het Engels heet. En we hebben veel gepraat samen. En toen zei hij mij, de Heer heeft mij gestuurd naar Montana. En toen ik in Montana was, toen zei God tegen mij, I shall use Montana wheat to feed the end time church. Ik zal het koren van Montana gebruiken om mijn eindtijdgemeente te voeden. Toen liet hij mij zien uit de Bijbel. In de aarde kwam de vrouw die vervolgd werd te hulp. En ze werd een plaats gegeven waar zij gevoed werd. Hij had onderstreept gevoed. Hij zei, God heeft tot mij gesproken dat ik een Jozef zal zijn voor de eindtijdgemeente. En als u die man zou ontmoeten, dan zou u weten, het is niet een freak, hè, een vreemde gast. Maar het was een doodnuchtere, heerlijke man Gods, die in een actief zendingswerk zijn plaats heeft op de hoogte. Later hoorde hij dat Montana koren het beste koren is, omdat het droog is, voor storage purpose, voor het opslaan. De Heer weet waar hij zijn dingen kan krijgen. Het wonderlijke was, dat op een gegeven moment, jaren geleden, kwam er een jongeman en zat voorover in de tuin bij ons. En de Heer had hem gezegd, nadat hij een diepe ervaring met Christus had gehad, Gods geest was zo bij om naar de tuin te gaan. En had hem gezegd, ga naar de tuin. En die Jan Wilm zal met je spreken over die woorden. En ik zag hem zitten en we zijn in gesprek geraakt. Ik weet niet wie het begon. Misschien hij. Maar we zijn in gesprek geraakt. En ik kreeg een woord in het gebed voor die man. En deze man werd door dat woord bevestigd. Dat wat er in zijn hart al enkele jaren leefde. Hij heeft nog 4 jaar gewacht na dat woord. Totdat de Heer het bevestigde. Zo sterk dat hij er niet anders meer kon doen dan het te doen. En deze man wordt een van de politieke leiders in de toekomende tijd van Amerika. En ik was bij die andere man die in Jozef zou zijn, wetend wat God aan het doen is voor de toekomst van Amerika. En het verbaasde mij toen ik dat mocht meemaken. Toen zei ik tegen die man, ik ontmoet hem weer in Jeruzalem. Ik zeg, heb jij een gevoel dat je voor Congress of wat dan ook, of voor je politieke loopbaan nu zorg moet dragen? Hij zei, ik heb zo gebeden, Heer, want Jozef was onderkoning. Hij zei, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik er iets aan moet doen. Toen zei ik, als je ooit gekozen wordt op het kabinet in de ministerraad van de volgende president van Amerika, welke portefeuille zou je dan willen hebben? Hij zei, agriculture. Dus ik moet bewijzen of ik waarheid heb gesproken. Maar ik vind het toch goed om het te zeggen. Ik ben naar de secretaris-generaal van NATO gegaan. Omdat ik geloof dat het ernstig is. Het is als je werkelijk gelooft dat het zo ernstig is. Dan ga je niet alleen het aan een pinkstergroepje vertellen. Die dan zeggen, ja, we hebben zo'n ernstige boodschap. Lieve mensen, Jeremia ging naar de koning. En de gemeente moet zo mannelijk opstaan. Als we werkelijk zonen en dochteren van God zijn. Dat wat God in de binnenkamer aan ons zegt. Als hij het maar bevestigt door zijn geest. Dat we dat van de daken durven te zeggen. En niet in onze clubjesfeer boekjes lezend daarover zullen hebben. Zodat de wereld die vergaat. Miljoenen zullen afgeslacht worden. En duizenden weten het niet. Een van de gedachten die ik heb. Ik zeg, Heer, hoe waarschuw je ze? Hoe waarschuwen ze nog? God heeft ons iets laten zien in de gebedsgroep van de Gapenpres en vond wat we kunnen doen, waardoor we waarschijnlijk de hele pers meekrijgen. En waardoor we het nog één keer de kamers binnen kunnen brengen. Maar als je werkt, laat ik dan eindigen met dit. Als de atoomoorlog komt, of hoe het dan ook is, ik denk dat de Russen Europa het meest conventioneel zullen pakken. Waarom hebben ze zoveel conversie? Want ze willen die ijskast met industriële producten zoveel mogelijk ongeschaad in handen krijgen. Maar als ze binnenkomen, en het is een rechtvaardig oordeel op onze perverse levenswijze, God stuurt de Russen. Mag ik zo zeggen? Ik ben bereid, ik heb er wel eens over gedacht, ik ben bereid om naar Brezhnev te gaan. Als God het me geeft om te profeteren. Dat zoals Jeremia zei, Nebukadnezar zal komen. Dat ik zal zeggen tegen hem. Ik weet dat God je zal zetten. Naar Europa. Om zijn striemen over ons gedrag als naties te leggen. Maar als jij je vergrijpen zult aan Israël, zal God Israël gebruiken. Om jou te gronden te leggen. Uiteindelijk is het God die regeert. Het is niet waar Rusland is ons grootste gevaar. Het is de abortus en alles wat er maar toe zijn. Ook als christenen zo weinig in de pres staan. Voor wat uiteindelijk koorden zijn waarmee we Rusland binnendringen. Zoals Nebukadnezar niet het gevaar was. Maar het goddeloos geleef van Israël. Waar de Jeremia's en Ezekiel's huilend hebben gezegd. Bekeert u van Nebukadnezar kom. Dat was het grootste. Maar als het dan gebeurt, lieve mensen, sommige mensen zitten er erg ernstig te kijken. Nou, het is heerlijk als het gebeurt. Ja, voor mij is het heerlijk. Want er is zoveel beters voor mij te zien is gewin. Maar te sterven. Gewin. Voor mij is het geen probleem. Maar het is een probleem voor die miljoenen. Die ongewaarschuwd als vette kippen straks worden afgeslacht. Die het niet weten. En nu als u het goed heeft gehoord in de evangelie. Bent klaar. Ik hoop het dus. En als ik de eeuwigheid in moet via een oorlog, via hongersnood. Ik denk niet hongersnood, dat de weg zal zijn die de Heer met zijn kinderen zal gaan. Maar wel welk kanaal dan ook. Dan zeg ik, Heer, sterven Als je iets weet van wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Jezus staat hier voor ons en waarschuwt ons voor het komende oordeel over ons, Jeruzalem. We hebben het zo vaak gelezen, staande naast de apostelen, die we zo respecteren, Petrus en Johannes. En daar staan ze voor hun Jeruzalem en wij voor ons Amsterdam, ons Hilversum, ons Rotterdam. En Jezus zegt, geen steen zal op de ander gelaten worden. Dat is de Jezus die we hebben gekroond met onze psalmen en onze zangen en liederen. Dat is de Heer die tot zijn volk, die daartoe behoorde, dat oordeel sprak. Maar in dat oordeel zegt, daar is een mogelijkheid. Zelfs al zou God mij nog willen sparen, en ik geloof dat hij vele christenen zal sparen in de derde wereldoorlog, omdat er nog zo'n machtige tijd komt van werken voor de Heer, dan geloof ik dat het is voor de wereld dat we besparen. Niet voor onszelf in de eerste plaats. Alles, ik weet dat de Marines